Ik heb verschillende vragen gekregen over die Torah-cursus. Dat zit zo in elkaar. U kunt alle gegevens daarover krijgen op www.shalomnetwork, shalom met SH, en network op zijn Engels, dus met een O, .nl. www.shalomnetwork.nl. Wat u daar vindt, is de PowerPoint-presentatie van elke keer. De dag 1 of 2 dagen nadat er zo'n cursusavond is geweest, vindt u de PowerPoint-presentatie op het internet, op die site. U kunt daar ook vinden hoe u de cd's kunt bestellen. Ik weet van verschillende bijbelstudiegroepen, die maandelijks bij elkaar komen, zelfs in het, ik geloof in Zuid-Afrika, waar mensen bij elkaar komen. Die kijken dan, die projecteren dan met een beamer die PowerPoint-presentatie en draaien die cd af. Met een vertraging van 1 jaar komen die toespraken ook op de site. Maar daar zit een vertraging in om de cd-verkoop niet te blokkeren. Dat is allemaal om de kosten te helpen dekken. Dus u kunt nu de eerste 6 avonden van de 50 op het internet opvinden. Dus dan kunt u de toespraak zelf downloaden. En u kunt, het zijn 2 toespraken van 3 kwartier, dat is heavy work, er zijn geen vragengelegenheid. Dus het begint om 7:30 net als hier en dan 3 kwartier, koffie drinken, weer 3 kwartier. Dus het is pittige avonden. Dus het zijn eigenlijk niet 50, maar 100 toespraken van 3 kwartier. En daarin hoop ik Genesis 1 tot en met Deuteronomium 34 te behandelen. Volgens de Joodse indeling, de Joden hebben dat allemaal ingedeeld in stukken die ze Sabbat voor Sabbat lezen. Met veel gebruikmaking van de Joodse literatuur. Het is dus echt een cursus Torah. Maar u mag natuurlijk ook komen. Het is maar 1,5 uur rijden. Dus als ik nou naar jullie toe kom, dan kunnen jullie eens komen kijken. Daar, in de dorpskerk van Driebergen. Velen, dat is de eerste vraag. Ah, u bent er, we kunnen weer beginnen. Vele protestanten in België zijn door de inquisitie gevlucht naar Nederland. Nou, niet zozeer door de inquisitie als wel door de Spaanse overheersing. Dat is niet hetzelfde. De invloed van de geest van de katholieke kerk in België. Moeilijk evangeliseren. Mensen zeggen, we komen er wel. België, de grondlegger, minister Spaak. Hoe krijgen we overwinning over deze vloek of macht die misschien nog heerst over ons? Of moeten we over sommige dingen bidden of verbreken? Wauw, dat is een hele boeiende vraag. Maar hoewel ik uit het buitenland kom, moet ik toch enigszins van mening met u verschillen. Dit is een vraag van 30 jaar geleden. Het probleem is al lang niet meer de Rooms-Katholieke Kerk, maar hetzelfde als in Nederland, en dat is de secularisatie. Ik weet dat zelfs het aantal katholieken neemt zeer snel af. In Nederland trouwens ook. 10.000 per jaar verlaten de kerk. Dat is hier ook zo. En dat betekent dus. En daarvan de mensen die nog officieel lid zijn van de Rooms-Katholieke Kerk, zijn er maar heel weinig echt meelevend, relatief gesproken. Het probleem is dus eigenlijk allang niet meer zozeer het katholicisme als wel de secularisatie. Ik hoor hier hetzelfde wat ik ook in Nederland hoor. Dat er juist tussen serieuze katholieken en serieuze protestanten steeds meer goede banden ontstaan. Maar de grote massa van de mensen, die is juist helemaal niet meer kerkelijk. Nog protestants, nog katholiek. En tegen die geest van secularisatie moeten we opboksen. Het zijn afvallige christenen. En u weet, het is een christelijk werk om heidenen te bekeren, maar het is een heidens werk om christenen te bekeren. Dat kan ik u wel vertellen. En dat is dus heel lastig om afvallige christenen te benaderen. Paulus had het veel makkelijker. Die had met echte pure heidenen te maken. Wij hebben te maken met mensen die voor het grootste deel nog gedoopt zijn. En dan maakt het echt niet veel meer uit of dat katholiek of protestant is. Want ze hebben het er allemaal aangegeven. Ze hebben er geen belangstelling meer voor. En dat soort mensen te bereiken is sowieso moeilijk. Ik zou wat dat betreft niet zozeer de geschiedenis erbij halen, want ja, met de geschiedenis kun je alles bewijzen. Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd in de noordelijke Nederlanden en in de zuidelijke Nederlanden. Dat loopt elkaar allemaal niet zo. Als ik denk aan het koloniale verleden van Nederland, om maar iets te noemen. Je kunt dat allemaal, als je dat allemaal moet gaan binden, of hoe je het ook wil omschrijven, dan kun je wel aan de gang blijven. Er zijn in de geschiedenis zoveel dingen radicaal verkeerd gegaan. Het is wel waar. Ik heb pas geleden gelezen dat Vlaanderen was al een zeer bloeiende, een van de meest bloeiende gedeelten. Dat is dan het echte Vlaanderen, Oost-West-Vlaanderen. Het oude graafschap van Vlaanderen. Een bloeiend deel van de wereld toen wij in Nederland nog in berenvellen rondliepen. We hebben 2 maal een geweldige toevloed gehad van brains. En de ene keer was gevluchte hugenoten uit Frankrijk. Zijn de Fransen nooit helemaal overheen gekomen. Dat ze al die hugenoten verjaagd hebben, want dat waren niet de domste mensen. Hè? En de tweede keer, dat waren de Vlamingen. De Spaanse furie in Antwerpen en dat soort zaken. 2 maal een geweldige brain drain van de briljante mensen die naar de Nederlanden toe zijn gegaan. Dat heeft Nederland een hoop goed gedaan. Dat zeg ik heel eerlijk. Bijna elke Nederlander heeft daardoor ook Vlaamse voorouders. Mijn verre voorvader, Pieter van der Herk, kwam uit Oudenaarde. Maar die geboren was in 1640, het is al een tijd terug. Het was al voor de oorlog. Maar toch, we hebben allemaal Vlaamse voorouders in Nederland. We hebben zelfs nog een heleboel uitdrukkingen die allemaal nog uit het Vlaams stammen. Maar daar gaan we nou niet over uitweiden. Dat is leuk voor een aparte avond, een aparte lezing. Maar uit de geschiedenis kun je ontzettend veel dingen halen die natuurlijk allemaal niet gedeugd hebben. Maar dat is niet daardoor dat er... Als die vloek er is, dan ligt die op alle westerse landen. En misschien is dat ook wel zo. Er is niet veel verschil tussen de westerse landen onderling. Dat is een heel andere preek. Maar als je bedenkt dat aan de ene kant... Dat binnen de kortste mogelijke tijd, misschien binnen 10, 20 jaar... woont nog maar 1/3 van alle christenen in de westerse wereld, Europa en Amerika. Dus voor het eerst in de geschiedenis is het christendom niet meer een Europese aangelegenheid. Elke dag komen er 10.000 mensen tot geloof in de niet-westerse wereld. In Azië, in Afrika, Zuid-Amerika. En in Europa en Amerika gaat het, vooral in Europa, heel snel achteruit. En die dingen liggen niet in het verre verleden. Die dingen liggen in het geweldige proces van secularisatie dat nu aan de gang is. Toen er een grondwet moest komen voor de Europese Unie. Toen mocht er verwezen worden naar de Grieken en de Romeinen en naar de Renaissance en naar de verlichting. Maar niet naar onze joods-christelijke wortels. Dat kan alleen maar demonisch verklaard worden, want het is zo stupide. Als je weet hoe ongeloof, wat een enorme cultuurmacht de Rooms-Katholieke Kerk in de middeleeuwen is geweest. Voor de bevordering van de eenheid van Europa, de culturele eenheid van Europa. En dat allemaal te miskennen, daar zit een demonische macht achter, dat kan je niet anders verklaren. Valéry Giscard d'Estaing, de vroegere president van Frankrijk, heeft daar enorm sterk voor gemaakt. Dat er vooral geen enkele verwijzing was naar het christendom. En dat is ons gezamenlijk probleem. Dat is een Europees probleem. En dat betekent dus, als u veel mensen tot de Heer wil brengen, dan ik praat nu menselijk, zoals Paulus ook wel eens zegt, ik praat nu menselijk, dan kan je beter naar China verhuizen of naar Afrika of naar Zuid-Amerika. In Europa zullen we het met z'n allen steeds zwaarder krijgen. En dat is niet in België zwaarder dan in andere landen, denk ik. Denk ik. Henri Spaak, ja, boeiende man zeg, vlak na de Tweede Wereldoorlog, minister van Buitenlandse Zaken van België. Van hem wordt gezegd dat hij zei, wat Europa nodig, en dat is nog nooit zo actueel geweest als nu. Wat Europa nodig heeft is een sterke man. En als hij komt, dan zullen we hem volgen, of het nou een god is of een duivel. Hoe heet die sterke man? Die heet Merkozy. Samen met de man van de Europese Centrale Bank, die heet Draghi. Dat heb ik toch zo typisch gevonden? Italiaanse woord voor draak. Maar daar gaan we nou verder niet over... Gaan we niet over uitweiden, want dan moet ik ook nog gaan uitzoeken wat rompuy betekent en zo. Dus dat laten we maar zitten. Afgoderij is demonisch. Is Loerde dan ook demonisch? Nou zeg, in zo'n katholiek land als België was zo'n fundamentele vergissing. Katholieken maken een groot verschil tussen de veneratio en de adoratio. Adoratio, dat is de aanbidding, die is alleen voor God. En voor Christus, Vader, Zoon, Heilige Geest. Maar voor de heiligen, Maria voorop en alle andere heiligen, daar gaat het over de veneratio. Dat betekent vereering. En dat onderscheid is theologisch geen enkele moeite mee. Ik vereer ook op grond van Hebreeën 13 staat dat wij onze voorgangers die ons zijn voorgegaan moeten eren, hoog houden. En dat doe ik ook. Ik ben dus ook een Maria-vereerder. Ik hoop niet dat jullie daar verkeerde conclusies uit trekken. Maar Maria heeft zelf gezegd, alle geslachten van de aardbodem zullen mij zalig prijzen. En dat gebeurt ook behalve de protestanten. Dat vind ik een beetje flauw. Wij kunnen toch ook wel zeggen, wij mogen haar toch vereren als de moeder van de Heer. Maar aanbidding is, ik zal niet zeggen dat alle katholieken dat precies uit elkaar houden hoor. Maar officiële theologie is er geen sprake van aanbidding van Maria of de Heilige. In de praktijk wel. Of het nou in de Russisch-Orthodoxe kerk is of in een katholieke kerk in Zuid-Europa. Ik heb daar meermalen gezeten, want ik ben een nieuwsgierig aagje. En dan ging ik zo stilletjes in een hoekje zitten en dan kwamen al die vrouwen, vooral vrouwen, jongere vrouwen, zwangere vrouwen, kwamen er binnen en die stiefelden altijd meteen op Maria af. Zo langs haar zoon, altijd naar Maria. En die fijnzinnige onderscheidingen tussen verering en aanbidding, die zijn aan hen niet besteed. Maar officieel is het wel degelijk van belang. Een katholiek die zijn zaakjes kent, die kun je niet harder op zijn ziel trappen dan te zeggen dat ze heiligen aanbidden. Dat is gewoon niet zo. Maar dat is de leer. Wat het volk doet, dat is wat anders. De katholieke kerk is natuurlijk een echte volkskerk. Dat geldt trouwens ook voor de protestantse kerk in Nederland. En een volkskerk, dat betekent een gigantische massa mensen in je katerbak hebben zitten, waar je weinig oog op hebt, heel veel meelopers die de raarste ideeën kunnen hebben, daar heb je geen enkele vat op. Ik zou het moeilijk vinden, maar dat is ook door mijn opvoeding om in een volkskerk te zitten. Dat is wel moeilijk, want dan moet je dat wel kunnen hebben, moet je wel kunnen verdragen. Maar ook daarin is geen verschil tussen bijvoorbeeld de katholieke kerk in Nederland en de protestantse kerk in Nederland. En het zal met de protestantse kerk in België net zo zijn. Hoe heet die toch? Dat heet toch de Verenigde Protestantse Kerk? Hoe heet die in België? Hoe? Ja, Verenigde Protestantse Kerk, ja. Bij ons heet die dan PKN, Protestantse Kerk in Nederland. Goed, in Openbaring 5 vers 6 staat een lam staan als geslacht. Een lam dat geslacht is, ligt normaal. Ja. Daar is geen speld tussen te krijgen. Duidt het staan hier op kracht? Of hoe moeten we dit zien? Ik heb straks, het blijft natuurlijk allemaal beeldspraak, lieve mensen. Daar is een troon, er zijn allemaal engelen en er zijn vier dieren ook nog eens een keer. En oudsten, alles is beeldspraak. Wat u doet is een beeldspraak vermoorden. Dat is net als iemand die zegt, nou dat is het neusje van de zalm. En dan zegt u, hé, zalm hebben toch helemaal geen neusje? Dat betekent dat u niet erg veel gevoel hebt voor beeldspraak. Maar ik stel me zo voor dat dit het lam is. Dit is als het ware de fractie van een seconde, als u het dan heel letterlijk wil nemen, tussen het moment dat de hals is doorgesneden en het bloed eruit gutst en het dier op de grond valt. Zullen we het zo zeggen dan? Maar in Gent staat het nog steeds overeind, het dier. Wie heeft dat wel eens gezien in Gent? Want jullie kennen jullie je eigen schilderijen? Dus in de Sint-Bavo, het wordt nou gerestaureerd voor miljoenen. Maar dat verdient het ook. Het is schitterend. Vooral alles wat er is alleen al zo ontzettend veel over te vertellen. Over alles wat daaromheen is. Ook die nevenvoorstellingen. Het is waanzinnig boeiend. Wij hebben de nachtwacht en jullie hebben het lam gods.
Klopt het schilderij theologisch?
Wat zeg je?
Klopt het schilderij theologisch helemaal?
Ja, dat zijn heel boeiende. Ja, ga je nou met mij de mond openbreken? Er is bijvoorbeeld één onderdeel, een klein tablootje, daar zie je Maria in dat prachtige hemelsblauwe gewaad. En er staat in Latijn boven een tekst die, ik geloof uit het boek Wijsheid van Salomo, apocrief boek. En daar zie je die tekst dat eigenlijk de wijsheid is, zoals die ook kennen in het boek Spreuken. Die wijsheid die bij God was, waardoor hij alle dingen geschapen heeft. En dat is een hele oude katholieke leer, maar de meeste katholieken kennen die ook niet. Zelfs meneer Pastoor kent die niet altijd. Het is een hele oude leer dat de wijsheid die daar bij God is, geïncarneerd is in de persoon van Maria. Dus je kunt alleen al bij dat ene stukje van het schilderij, prachtige afbeelding van Maria, met die tekst boven haar hoofd uit de wijsheid van Salomo, waaruit je ziet dat de jongens van Eyck wisten dat de wijsheid van het boek Spreuken en van wijsheid van Salomo, Jezus Sirach, dat die wijsheid die bij God was in de hemel, dat die geopenbaard was. Dat hij geïncarneerd is, gestalte heeft gekregen Maria. Heel boeiend. De Russische orthodoxie weet daar veel meer van. De katholieke kerk is daar een beetje verloren gegaan. Maar die kennis is er nog steeds. Ik vind het altijd zo leuk. Ja, moet even toch iets vertellen. Als ik nou in de Sixtijnse kapel ben. Wie is daar wel eens geweest voor jullie in Rome, in de Sixtijnse kapel? Reizen jullie niet of zo? Als je dan die schildering ziet, dan zie je daar, dat kennen jullie allemaal, heb je allemaal gezien, dat God zijn hand uitstrekt naar Adam. Weet je dat? Die afbeelding Adam is net geschapen, heeft nog geen tijd gehad om zijn kleren aan te trekken, hij ligt daar op de grond. En de Heer God strekt zijn hand uit en die vingers raakt bijna de vingers van Adam. Heb je het voor je? Dat kennen jullie wel, hè? Maar nu komt de vraag, dat is de rechterhand van de Heer God. Wat heeft hij in zijn linkerhand, arm? Een meisje, ja! Oh, kijk. Hij komt vaker bij Ouwe Neel. Een jonge, schone dame in zijn linkerarm. En als je daar loopt en je vraagt aan die gidsen, wie is die jonge dame? Zelfs die gidsen weten het niet. Daarom is het zo goed dat jullie vanavond hier zijn. Wie is het? Wie is die jonge dame? Eva, dat zegt de gids ook, maar Eva was nog helemaal niet geschapen. De wijsheid uit het boek Spreuken, waardoor hij alles... De wijsheid, zegt de Joodse traditie, die zit als een dochter bij God op schoot. En door die wijsheid heeft hij alles geschapen. Dus in zijn linkerarm is deze jonge dame, dat is de sapientia. En in alle talen is wijsheid een vrouwelijk woord. En de Joden hebben gezegd, die wijsheid die is tot ons gekomen in de gestalte van de Torah. En katholieken zeggen, die wijsheid is tot ons gekomen, vooral de Russisch-Orthodoxe, in de gestalte van Maria. Wauw. Maar dat is van een heel andere serie lezingen. Maar dat was even naar aanleiding van het Lam Gods. Kijk, in Nederland weet toch niemand wat het Lam Gods in Gent is, maar dat weten jullie tenminste. Als de duivel weet dat hij verslagen is, waarom doet hij dan nog zo moeilijk? Wat een leuke vragen stellen jullie zich. Wat is het antwoord op die vraag? Ja, koppig komt er dichtst. Hij kan gewoon niet anders. Ja? Onze jongste, ja, hij is er nou toch niet, dus ik kan het wel vertellen. Onze jongste, toen hij in de puberale fase was, dan was hij soms drakerig. Dat heeft niks met de draak in het boek Openbaring te maken. Hij gedroeg zich drakerig. Maar daar had hij zelf zoveel last van. Dan kwam hij af en toe weer huilen, want dat is een heel gevoelige jongen. Kwam hij weer huilen bij mevrouw. Want hij wou dat eigenlijk niet. Maar hij was dat gewoon. Dat hoort bij een 15-jarige. Er zijn geen 15-jarigen in de zaal. Even op. Nee, wie heeft er een 15-jarige thuis? Begrijpen jullie wat ik bedoel? Ja. Hè? Maar dat is hier ook. Hij kan niet anders dan boosaardig gedragen. Al weet hij. Er staat dat hij in het boek Openbaring staat op een bepaald moment dat hij op de aarde wordt geworpen in hoofdstuk 12. En dan staat er dat hij een grote woede tekeer gaat, wetende dat hij weinig tijd heeft. Dus je zou zeggen, nou hij zegt, nou laat maar zitten, want dat helpt toch allemaal niks. Ik heb het toch verloren, laat maar gaan. Nee, maar dat kan hij niet. Hij kan alleen maar tekeer gaan, want dat is zijn aard. Kan hij in de toekomst kijken? Ja. Wat kan hij nou allemaal wel en wat kan hij allemaal niet? Dat vind ik een lastige zaak. Maar kijk, hij kan wel in de Bijbel lezen. Dus hij weet in de Bijbel hoe het afloopt. Ook met hem afloopt, staat duidelijk in de Bijbel. Daar hoeft hij niet voor in de toekomst te kunnen kijken. Daarvoor hoeft hij alleen maar de Bijbel te kennen. En de duivel kent de Bijbel beter dan sommige christenen. Dat kan ik je wel vertellen. De duivelen geloven ook en zij sidderen, staat er in Jacobus 2. Is de duivel alom tegenwoordig? Wat is dat antwoord daarop? Wie zegt er ja? Ik hoor allemaal nee en ik denk dat dat ook zo is. Ja, hij is een schepsel. En, maar dat, als we zeggen dus de duivel hier, de duivel daar, maar in de praktijk betekent dat hij zo'n geweldige massa engelen om zich heen heeft. Dat noemen wij demonen, onreine geesten, boze geesten. Dus als we zeggen de duivel doet dit of dat, dan is dat heel gewoonlijk door zijn engelen die hij overal om zich heen heeft. In de negende koning verwijst u ook naar Petrus Janus als genius voor de Romeinse kerk. Voor welk deel van de Rooms-Katholieke kerk geldt dit voor welk deel? Dat boek dat heb ik helaas ook niet bij. Dat gaat herdrukt worden. Wie kent dat boek, De Negende Koning? Oh, daar moet ook nog veel bekeringswerk verricht worden. Een van de leukste boeken voor mezelf die ik ooit geschreven heb. Hebt u toch gelezen? Ah, hoeveel zegt u?
Al 4 keer.
4 keer. Dus dan moet ik volgende keer zorgen dat ik er een aantal bij me heb. Ja, dus, al die spannende verhalen die ik vanavond verteld heb, staan daar ook allemaal in. Maar dan ook met alle namen en toenamen van al die goden en machten en duisternis die allemaal daarin een rol spelen. Maar daar heb ik het onder andere over de figuur van Petrus. En Petrus heeft een ongelooflijk... Ja, dan moet je iets vertellen over de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk. Waarom heeft de Rooms-Katholieke Kerk zich altijd ver verheven gevoeld boven de Oosterse orthodoxie? En de reden is omdat zij het graf van Petrus hadden. En dat graf van Petrus is de voornaamste van de apostelen. En op hem heeft God de kerk, heeft Jezus de kerk gebouwd, zegt Matthäus 16 in hun interpretatie. En het graf van Petrus, dat is in Rome. Ja, dat is natuurlijk te mooi om waar te zijn. Het graf van Rome, van Petrus, is precies in de hoofdstad van het oude Romeinse Rijk. De bisschop van Rome, waarom is hij nou net degene geweest die de belangrijkste van alle bisschop is geworden? Dus wat noemen we dan de paus? Dat is, Rome heeft een hele bijzondere klank. Het centrum van het oude Rijk is het centrum van de kerk. Maar ten tweede, zijn grote autoriteit ontleent hij aan het feit dat Petrus daar begraven is. Nou zal dat best zo mogen wezen, maar Petrus is uitgegroeid tot een heel belangrijk figuur. Heel veel, met name in de vroege middeleeuwen, zeiden heel veel strijders en koningen dat ook, dat zij Petrus dienen, niet Jezus dienen. Het ging altijd over Petrus. Zij zwoeren trouw aan Petrus en af en toe stuurde de paus een brief. En dan zei hij in de ik-vorm en ging het over Petrus hebben. Het ging altijd over Petrus. Zo weinig over Jezus en zoveel over Petrus. Vandaar dat wij die Westerse kerk ook een Petrijnse kerk noemen. Petrus speelt daarin een geweldige rol. En de wijze waarop met Petrus wordt omgegaan, lijkt helemaal niet meer op de Bijbelse Petrus. Maar lijkt veel eer op een soort christelijke naam voor die oude goden van Rome. Men spreekt over Petrus net zoals vroeger het heidense Romeinse Rijk over hun goden sprak. En Alexander Hislop in zijn opmerkelijke boek legt een hele belangrijke link tussen Petrus en Janus, die tweekoppige Janus uit het oude Romeinse Rijk. Maar ik begrijp niet de vraag voor welk deel van de Rooms-Katholieke Kerk geldt dit. Kijk, je moet altijd onderscheid maken tussen twee dingen. Het systeem moet je onderscheiden van de mensen. De mensen zijn allemaal door God geliefd, zijn allemaal rijp voor het evangelie en mogen allemaal een toevlucht nemen tot de Heer Jezus. Maar het systeem, en dan moet je ook nog weer onderscheid maken tussen het systeem van nu, waar juist door de ontkersteling ook de Rooms-Katholieke Kerk eigenlijk bezig is met een proces van vernieuwing in positieve zin. En bijvoorbeeld in de tijd van de middeleeuwen, toen ze zulke afschuwelijke dingen uitvonden als inquisitie. Maar dat was ook de middeleeuwen, toen waren we allemaal zo. Met veel geweld en met heel veel bloed en heel veel fanatisme. En dat kun je dus niet zo, dat ben je al heel ahistorisch bezig als je dat zo voor de voeten werpt. Dus je moet ook weer onderscheid maken. Maar die kerk van toen, en dan heb ik het over het systeem, niet over de mensen toen, was een Petrijnse kerk en daarin komen zoveel elementen voor van het oude Romeinse heidendom. Heel veel Romeinse goden kwamen in vermomde vorm terug in de Rooms-Katholieke Kerk van de middeleeuwen. Maria lijkt in zoveel opzichten op allerlei Romeinse godinnen. Op het platteland was zij bijvoorbeeld de korenmoeder, dat is nog hier en daar zo, in de streng katholieke delen van Europa. Daar is zij de feitelijke gever van de graanoogst. Maar dat komt, Maria heeft de plaats ingenomen van Ceres, de Romeinse godin van de graanoogst. In Rome is een tempel van Ceres. Over de resten van die tempel is een Mariakerk gebouwd. En dat gebeurt zo vaak. En Maria neemt dan de kenmerk van die godinnen over. In 431 werd in Efeze op de ruïnes van de oude Artemis-tempel. Weet je wel, Artemis, groot is de Artemis van de Efeziërs. De ruïnes van die Artemis-tempel, daar riep de concilie uit: Maria is de moeder gods, Theotokos, de baarste van God. En moeder gods lijkt zo verdraaid veel op moedergodin. Iedereen van jullie die een beetje kan nadenken, die ziet onmiddellijk het enorme verschil. Maar die mensen van toen niet. Hun was Artemis afgepikt door de kerstening, door het christendom. En toen Maria uitgeroepen werd door moeder gods, waren die mensen uitzinnig van vreugde. Daar was het carnaval helemaal niks bij. Die mensen waren zo ontzettend blij dat zij eigenlijk Artemis weer terug hadden. Maar Artemis had een nieuwe naam gekregen. Wauw, goed jongens, dat is weer een aparte avond, zeg. Maar dat krijg je met deze vraag. Dus ik moet altijd vragen over welke Rooms-Katholieke kerk heb je. Dat is wel belangrijk om te onderscheiden. Ten slotte, laatste vraag. Althans schriftelijk. Wat zijn de zeven geesten Gods uit Openbaring 5? Ja, je kunt het boek Openbaring alleen maar waarderen als je een beetje gevoel hebt voor beeldspraak. Eigenlijk een beetje, om zo te zeggen, literair gevoel. Een beetje gevoel voor metaforen, dat betekent beeldspraak. En zo weet Johannes ook wel dat er maar één heilige geest is en niet zeven. En als hij dus spreekt over de zeven geesten Gods die over de hele aarde uitgaan, dan leggen de uitleggers dat gewoonlijk zo uit, en daar sluit ik me ook bij aan, dat woord zeven duidt op een volheid in de geest. Het gaat over de ene geest, maar in een absolute volheid die door het getal zeven wordt uitgedrukt. Dus er zijn niet zeven heilige geesten, er is maar één. Het gaat dus ook niet om engelen, denk ik. Want het is eigenlijk heel duidelijk dat het over Gods eigen kracht gaat. Het gaat niet over zeven engelen die erop uitgestuurd worden, heeft men ook wel eens gedacht. Ik denk dat het echt gaat om de Heilige Geest, zoals hij elders in de Bijbel heet, maar dan gezien in een symbolische vorm, in een geestelijke volheid die door het getal zeven wordt uitgedrukt. En toen was het 9:15. Dat betekent dat als iemand nog een mondelinge vraag heeft, dat is heel snel, ik had mijn zin nog niet eens afgemaakt, dan mag hij die nu stellen.
Satan ergens dacht van, ja, ik ben gewonnen, nu is daar een breuk ergens waar. Het was net omgekeerd.
Ik denk dat je, om dat te begrijpen, in eerste plaats moeten we wel bedenken, dit heeft eigenlijk te maken met het wonder van de persoon van de Heer Jezus, wie hij is. Daar heeft de kerk eeuwen over gevochten voordat ze erachter waren hoe dat nou precies zat. En dan nog moeten we heel behoedzaam zijn als we dat willen uitvogelen. Het is altijd belangrijk in de theologie dat je God niet zo klein maakt dat je hem in je boekzak kan steken, omdat je alle problemen opgelost hebt. Dus dat zeg ik eerst bij als waarschuwing. Maar ik denk, in eerste plaats, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest kunnen nooit uit elkaar gespeeld worden. Dat bestaat niet. In Johannes 16 lezen we van de Vader, en dat de Heer Jezus zegt als hij op weg is naar het kruis, dat hij goede moed heeft, want de Vader is bij mij. Er staat ook niet in de Bijbel dat de Vader hem verlaten heeft. De Zoon is niet zozeer verlaten door de Vader. Er staat ook niet bij dat het niet zo is. Dat staat er eenvoudig niet. Dan moeten we ook oppassen om het te zeggen. Wat dan ook, ik ben nog niet klaar. Dan mag ik even. Als ik zo doe, dan mag ik even. Waar het om gaat is, de Heer Jezus spreekt daar als mens tot God. En je moet altijd onderscheid maken. Nooit scheiding, want het is altijd dezelfde persoon. Maar de Heer Jezus spreekt als mens tot God. En dat is wat anders dan wanneer de Zoon spreekt tot de Vader. Om een heel omgekeerd voorbeeld, Johannes 17, dat noemen we wel eens het hoge priesterlijk gebed. Maar in een hoge priesters gebed, dat spreekt een hoge priester tot God. Maar Johannes 17, daar spreekt nou juist de Zoon tot de Vader. Dat is een heel andersoortige verhouding. Dat is een verhouding als het ware binnen de Godheid. God de Zoon, God de Vader. Maar op het kruis, daar is de Heer Jezus als mens gekruist. Je kunt nooit vergeten dat hij tegelijkertijd God is. Dus die oude theologen in de vroege kerk, die topden al over, kun je nou zeggen dat God geleden heeft op het kruis? Kun je zeggen dat God gestorven is op het kruis? Dat hing allemaal samen met het feit, dat is net als met de moeder Gods, dat is een hele simpele logica. Marie is de moeder van Jezus, Jezus is God, dus Marie is de moeder van God. Ja, maar in het eerste zinnetje gaat het over Jezus als mens. In het tweede gaat het over Jezus als God. Dat kun je niet allemaal door elkaar gooien. En zo is het hier ook. De Heer Jezus is God en mens in één persoon. Maar als hij zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan citeert hij Psalm 22, waar een mens uitspreekt dat hij door God verlaten is. Maar dan mag je niet zomaar zeggen, als een mens door God verlaten is, dat de Zoon door de Vader verlaten is. Want daar gaat het niet over. Daar wordt geen uitspraak over gedaan. Sterker nog, ik zei al Johannes 16, Hij zegt, de Vader is met mij op de hele deze weg. Het is net als in Genesis 22 met Abraham en Isaac. Zo gingen die beiden tezamen. Ik denk, op het moment dat God, de mens Jezus Christus, die beladen was met onze zonden, moest verlaten, zijn aangezicht van hem moest afwenden. Ik denk, ik hoor je hoe voorzichtig ik ben, dat op datzelfde moment ononderbroken gemeenschap was tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan kun je zeggen, ja maar dit, ja maar dat, maar al die ja maar stuiten af op het feit dat wij nou eenmaal niet kunnen snappen wat dat is. Eén God, drie personen, Vader, Zoon, Heilige Geest en één Christus, maar twee naturen. Waarachtig God en waarachtig mens. Daarom zeg ik, de kerk heeft er eeuwen over gedaan. Ze hebben alle dwaalleringen uitgeprobeerd die ze maar konden bedenken. En tenslotte kwamen ze hierop uit. En dat wil niet zeggen, toen snapten ze het allemaal, toen hadden ze het in hun zak gestoken. Maar ze kwamen op formules uit, na eeuwen van strijd, waar we nog steeds mee kunnen leven. Maar die niet alles verklaren. Maar die ons wel een handreiking doen.
Dat is ook niet zo belangrijk, want inderdaad. Dus we maken goede kans, mensen hier in de zaal, om het wereldrecord oudste mens te verbreken. Stel dat je als 120-jarige leven de 1000-jarige vrederijking had, kun je 1120 jaar worden.
Ja.
Het is
uw
theologie, hè?
Ja. Oké, maar wat wil je ermee zeggen?
Als alles hier op aarde verklaard is, dan wordt het helemaal een beetje saai.
Oh, dat bedoel je. Oké, ja, dat is waar. Nee, we zullen nog een hoop te vragen hebben. Ik heb al een lange lijst aan het aanleggen van alles wat ik boven wil vragen. Alleen ik ben bang als ik boven aankom dat die vragen het niet meer zo interessant vindt. Dat ben ik wel bang voor. Wie nog meer? Het is laat nu, dus niet meer van die moeilijke vragen. Noem ze makkelijker op de late avond.
Geestelijke strijd in het concrete leven.
Ja, maar dat is een aparte avond, broeder. Daar ligt een boekje, dat heet Geestelijke Strijd. Als het tenminste niet uitverkocht is, want... Het is uitverkocht. Dat kan je in België overkomen. Dat gebeurt normaal in Nederland niet. Maar dit is zo'n kooplustig volk. Het is uitverkocht. Maar dat boekje Geestelijke Strijd, dat gaat over onze geestelijke strijd. Ik heb helemaal aan het eind, want dat is eigenlijk niet het eigenlijk onderwerp, maar wel om even een lijntje door te trekken, daar iets over gezegd, over onze geestelijke strijd. Die nauw samenhangt met de strijd van de Heer Jezus tegen de machten. Misschien toch wel goed om dat even te benadrukken met één enkele Bijbeltekst, heel bekend, Efeze 6 vers 12. Onze strijd is niet tegen bloed en vlees. Dat wil zeggen, nooit tegen mensen. Op het moment dat iemand tegenover u staat, wit, heet, boos, die noemt u een ketter, die... Moet u altijd bedenken, dit is niet mijn vijand. Zegt hij zelf, dit is niet mijn vijand, dit is niet mijn vijand. Je bent even neiging hebt om heel erg boos terug te doen. Nee, hij is niet jouw vijand. Je eigenlijke vijand staat achter hem. Afgezien van het feit dat hij terecht boos is op jou, daar heb ik het even niet over. Hè? Dat je niet de martelaar gaat uithangen terwijl die ander terecht boos is op jou. Maar als dat niet zo is, hij is nooit jouw vijand. Jouw vijand is altijd een geestelijke macht. Onze strijd is tegen... De macht, de overheden en de machten, de geestelijke boosheden in de hemelse gewesten. De cosmocratores, de wereldbeheersers van deze duisternis. Dat zal zijn degene die deze duistere wereld beheersen. Dat zijn onze eigenlijke tegenstander. En dat zijn dezelfde die de Heer Jezus in principe overwonnen heeft. En dat geeft onze strijd een heel bijzondere kleur. Want je vecht tegen iemand die in principe overwonnen is. Maar die toch nog een grote realiteit vormt. Maar goed, het... Boekjes er nou niet meer. Volgende keer hoop ik weer mee te brengen. Laatste vraag.
Kun je wat meer vertellen over die vraag van Jesaja? Mijn streamen zijn hier tot genezing geworden. Heb ik daar vorige keer ook over gehad?
Dat weet ik niet meer. Ja.
Maar wordt tegenwoordig ook gebruikt om genezing te voorkomen. Lichamelijke genezing.
Oh jongens. Heel kort, het simpele punt is dat in Matteüs 8, die passage uit Jesaja 53 wordt aangehaald en wordt toegepast op letterlijke genezing. Want daar staat, hij heeft onze ziekten, onze krankheden op zich genomen. Dus als je bij Jesaja 53 zou aarzelen, gaat het daar nou over ziekte in figuurlijke zin, zoals in Jesaja 1 hè, van de hoofdschedel tot de voetzool toe, dat is gewoon geestelijk, dat is figuurlijk een aanduiding voor de zonde. Gaat het over ziekte in geestelijke zin of in letterlijke zin, dan moet je beginnen met te zeggen, hey, maar wacht even, in Matthäus 8 wordt dat letterlijk toegepast op letterlijk zonde. Dus als er staat door zijn striemen zijn ons genezing geworden, moet je een beetje oppassen om dat onmiddellijk te gaan vergeestelijken. Want daar zit blijkbaar ook die letterlijke betekenis achter. Maar als je kijkt in 1 Petrus 2, waar dat vers ook geciteerd wordt, daar staat van de Heer Jezus die zelf onze zonde gedragen heeft op het hout, in zijn lichaam. En dan staat er, want door zijn striemen is ons genezing geworden. Daar is het juist nou weer heel moeilijk om aan geestelijk, om aan genezing van ziekte te denken. Dat past daar slecht in het verband. Dan denk je eerder dat zijn striemen daar doelt op onze geestelijke genezing. De genezing van de ziekte, van de zonde, om zo te zeggen. Dus het is een beetje allebei. Het hangt een beetje van de context af. Dus mensen die het alleen maar toepassen op lichamelijke ziekte gaan denk ik te ver. En mensen die het alleen maar toepassen op geestelijke betekenis gaan ook een beetje te ver. Je vindt beide eigenlijk terug in het Nieuwe Testament. Voor vanavond sluiten wij bij hierbij de vragenbespreking. En zetten die voor DV op 19 maart. Dat is exact over 4 weken. Vergeet niet dat er een 29 februari tussen zit. Over 4 weken, dan hopen wij elkaar de werp te ontmoeten. Ik verheug me er alweer op om af te tijgen naar Peer. Ik geloof niet dat ik er vroeger ooit van gehoord had, maar dat zegt helemaal niks. Ik hoor allerlei plaatsnamen van mensen die hebben nooit op school gehad. Belgisch Limburg is in het Nederlands onderwijs sterk verwaarloosd, mag je wel zeggen. Maar ik weet nu van Brogel en Peer en hoe dat allemaal hooghalen. Hout halen, Hoogstraten ben ik mee in de war. Ligt ook in België. Hoogstraten en hout halen, het ligt allebei dicht bij de Nederlandse grens, dat weet ik wel. En het grappige is, dat is mijn laatste opmerking. Ik heb altijd gedacht, ze spreken aan beide kanten van de grens precies hetzelfde dialect. En dat is vroeger ook absoluut zo geweest. En dat is nou niet meer zo. En dat komt door de televisie. Als ik nu aan de andere kant, als de mensen die hier uit Brabant komen, ik hoor het onmiddellijk. Ik hoor dat ze geen vlekkeloos Nederlands praten, ik hoor dat ze Brabants praten. En die wonen 2 kilometer over de grens. En je komt aan deze kant van de grens en je hoort Belgisch Limburgs praten. Er is een scherpe taalgrens, die was er vroeger niet. Kijk, dat zijn dan van die gekke dingen waar ik nou op let en die vind ik nou leuk gewoon. Nou, dat zou best kunnen, maar dat is nou niet wat ik nou hier hoor. Maar hier hoor ik onmiddellijk een Brabander en dan hoor ik dat hij in Valkenswaard woont of zo. En ik hoor onmiddellijk een Brabant. Dat het zo vlak bij elkaar is. Met de Maas zou dat wel eens anders kunnen zijn, ja.
En je hebt natuurlijk de patat en de friet grens,
hè? Oh jongens, nee, dat wordt me te moeilijk. Patat en friet. Ja, nee, er zijn er zoveel flauwe grappen die nou bij me opkomen, maar die ga ik niet noemen. Niet noemen. Ik hoor wel dat de Belgisch Limburgers hetzelfde zangerige toontje hebben dat in Nederlands Limburg. Dat hebben ze precies hetzelfde. Dat is heel leuk. Goed, wij gaan afsluiten met gebed. Heere God, het was heerlijk om hier bij elkaar te zijn. En na te denken over uw wonderbare plannen. Wat hebt u dat alles ongelooflijk uitgedacht. Kunnen we gewoon niet bij. Wij met ons onbeholpen verstand zouden het allemaal heel anders hebben aangepakt. Als we op het idee hadden moeten komen om een draak te verslaan. We staan verwonderd en verbluft als we zien hoe u het hebt gedaan. David en Goliath, dat kunnen we snappen. Hoewel het nog moeilijk is, zo'n kleine herdersjongen die het wint tegen een grote reus. Maar het is nog te vatten. Maar dat lam tegen die draak, het is een wonder in onze ogen. Op zo wonderbare wijze hebt u het reddingsplan uitgedacht voor deze wereld. We danken u dat we er weet van mogen hebben. Uw woord heeft er ons iets van laten zien. En help ons om dat te verwerken, dat we het mogen begrijpen. En dat niet alleen, maar dat we ook gaan zien hoe we zelf betrokken zijn in die geestelijke strijd. Dat wij te maken hebben met diezelfde machten. En als ze soms erg hard op ons aankomen, laten we dan mogen bedenken, Heere God, dat ze in principe overwonnen machten zijn. En dat we op weg zijn naar het moment waarvan Paulus zegt dat God de Satan onder onze voeten zal verbrijzelen. Wij zullen erbij betrokken mogen zijn, bij die grote eindoverwinning. Als het lam definitief zijn tegenstanders uitschakelt en zijn rijk zal beginnen. Daar verheugen we ons op. We danken u dat we in het licht van die heerlijke toekomst mogen leven. We worden vaak ontmoedigd als we de ontkersteling om ons heen zien. Liever een fanatieke katholiek dan een afvallige die nergens meer in geïnteresseerd is en die het allemaal wel goed vindt. Heere God, help ons om de mensen om ons heen nog te kunnen bereiken. Help ons nog dat we genade mogen vinden om de rechte snaar bij hen te laten trillen. Zegen dit werelddeel, wat zo hollend achteruit gaat en wat zo eeuwenlang het christelijk geloof gekend heeft. Heere, wees ons zo nabij in alle dingen. Zegen ons op weg naar huis. Zegen ons in de weken die voor ons liggen. En als u het ons nog vergunt, wil ons dan een volgende keer weer in gezondheid bij elkaar brengen. Wij loven en prijzen u voor alles wat we mochten overdenken. Voor alles wat u bent en wie u bent. Vertrouwen ons ook verder aan u toe. Amen.